Misschien zit u thuis met een kop koffie voor u, misschien loopt u nog wat rond of bent u nog wat aan het pakken, maar ik stel voor dat we ons toch in een moment van stilgebed richten op God en ons verder voorbereiden op deze dienst. Zullen we een moment van stilgebed hebben? En ook vanmiddag mogen wij elkaar bemoedigen door tegen elkaar te zeggen dat wij onze hulp verwachten van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die ook nooit zal loslaten wat zijn hand ooit begonnen is te doen. En die God u laat u groeten, er is genade voor u, vrede voor u, barmhartigheid voor u van God de Vader, door God de Zoon, in gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ja, ook namens mij natuurlijk de allerbeste wensen. Veel heil en zegen. Gelukkig nieuwjaar. Gezegend nieuwjaar. Nou, ik hoop dat u een goed jaar mag krijgen. We weten natuurlijk niet wat het gaat brengen. Dat blijft altijd spannend. We gaan straks in de preek ook luisteren naar wat gelukkig nieuwjaar voor ons kan betekenen. Hoe wij erin mogen staan. Want het thema van deze dienst en het thema van de preek is ook gelukkig nieuwjaar. Maar eerst gaan we een loflied zingen met elkaar. Dat doen we uit Johan de Heer 445, de versen 1, 2 en 4. Johan de Heer 446. Ik zie het ook, ik denk dat klopt niet, want Psalm 146 en 446, dat hoort bij elkaar. Johan de Heer 446, 1, 2 en 4, prijs de Heer met blijde galmen. We gaan zo met elkaar bidden, maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst wat anders doen. Ik ga zelf een lied zingen. Af en toe dan komen Henk en ik elkaar tegen bij een dienst en dan stevast zegt Henk van, we doen toch ook nog wel wat samen. En dan zeg ik altijd nee en dan dringt Henk heel erg aan en dan uiteindelijk geef ik maar toe, want Henk hoeft daar weinig moeite voor te doen, want het is altijd fijn om te musiceren met Henk. Dus als ik misschien even daar in het midden mag staan, dan ga ik een lied zingen als inleiding op het gebed. En het is een bewerking van Psalm 143. Heer, hoor mijn gebed. Laten we ook met elkaar bidden. Heere God, zo mochten we de woorden horen van Psalm 143. Een smeekbede, of u ons wilt horen. En die smeekbede die kan af en toe heel intens zijn. Omdat er zoveel dingen in ons leven gebeuren waar we geen raad mee weten. En dat we ons dan met alles wat in ons zit tot u richten. En dat we om uw kracht vragen. Heer, dat willen we ook vandaag doen, ook vanmiddag willen we dat doen. We willen met alles wat in ons zit, willen we bij u komen om u te vragen om bij ons te zijn. Heer, er zijn heel veel dingen die ons bezig kunnen houden. Dat kunnen hele verdrietige dingen zijn, zware dingen, rouw, pijn. En dan is uw hulp zo nodig. En ook kan het zelfs zo zijn dat we niet eens meer zelf kunnen bidden. Heer God, en dan willen we ook vanmiddag voor deze mensen bidden. Maar het kunnen ook mooie dingen zijn, vreugdevolle dingen, vol blijdschap. En ook dat mogen we met u delen. Heren, zo mogen we heel ons leven met u delen, omdat u de schepper bent van ons lichaam, van ons zijn, van alles wat we in ons hebben. En met die kwetsbaarheid willen we bij u komen. En willen we aan u vragen of u bij ons wilt zijn in deze dienst, waarin we ook uw woord gaan openen. En uw woord is lang niet altijd makkelijk. Maar wilt u ons dan nu uw Heilige Geest geven, zodat als we uw woorden lezen en als we erover horen, dat het wat met ons doet. Dat het ons raakt. Heere, sterk ons daarin, of we nou hier in de kerk zitten of thuis zijn. Wilt u ons helpen, Heere God, bij het luisteren? Wilt u mij helpen bij het spreken, zodat ik uw woorden mag spreken? Wilt u zo ons een goede tijd geven met elkaar, waarin we bemoedigd mogen worden en waarin we ook handvatten mogen krijgen om in dit leven te staan? Dat vragen we u. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Voordat ik ga lezen uit de Bijbel en daar ook over ga spreken, zingen we een prachtig lied, Johan de Heer 52. Johan de Heer 52, we zingen de versen 1, 2 en 3. Ik wens te zijn als Jezus. Ik wil vanmiddag twee delen uit de Bijbel lezen, een deeltje uit het Oude Testament en een deel uit het Nieuwe Testament. En uit het Oude Testament lezen we Genesis 19, de versen 1 tot en met 11. Dat is een hele stevige geschiedenis, daar gebeurt nogal wat. En het heeft te maken met de voorontwikkelingen, zeg maar, rondom de verwoesting van Sodom en Gomorra. Zijn twee engelen bij Abraham geweest, en zoals wij geloven, samen met God. En God heeft daar al de verwoesting van Sodom en Gomorra aangekondigd. En die twee engelen gaan als mens, als bezoeker, gaan ze naar de stad Sodom. En daar gaan we van lezen. De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hem tegemoet te gaan, en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei: zie toch, mijn heren, wijk toch van uw weg af en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij zeiden: nee, wij zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. En hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten. Nog voordat zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud het huis. Heel het volk, niemand uitgezonderd. En ze riepen naar Lot en zeiden tegen hem: waar zijn de mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten en naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich. En hij zei: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: ga opzij. Ook zeiden ze: deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. En ze drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen, dat zijn die twee engelen, staken hun hand uit, trokken naar Lot, naar zich toe, het huis in en sloten de deur. En ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid. Zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Het tweede gedeelte wat we lezen, dat komt dus uit het Nieuwe Testament, dat is Matthäus 5. Dat is een heel bekend gedeelte, dat zijn de zaligsprekingen, onderdeel van de bergreden van Jezus. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover de Bijbellezingen. Zoals ik net al aangaf, heb ik boven de preek gezet: gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar of veel heil en zegen. En we zeggen dat met elkaar, tegen elkaar, met de beste bedoelingen. En u zult het ongetwijfeld gisteren en vandaag ook al vele malen gezegd hebben. Ik ben in Nunspeet wat politiek actief geweest. En daar hadden wij altijd de eerste weken van het nieuwe jaar, die stonden bol van de nieuwjaarsreceptie. Dan zag je echt honderden mensen, die moest je dan de hand geven. En steeds gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Dat was wel heel veel. En ik heb wel eens heel wat keren ook gedacht, wat voegt het nou toe dat ik dat zeg? Haal dat wat uit? Zullen het al die mensen die ik dat gewenst heb ook maar een fractie gelukkiger worden zijn van wat ik ze toewens? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar ja, het is natuurlijk ook niet meer dan een wens. Dus misschien moet ik daar ook niet meer van maken dan het is. En bovendien, wat is geluk? Ik zeg wel gelukkig nieuwjaar, maar wat wens ik die ander dan toe? Dat hij de staatsloterij wint? Dat hij nog meer gaat verdienen? Dat hij alles krijgt wat zijn hartje begeert? Gelukkig nieuwjaar. Of is dat dat je gewoon een goed leven mag hebben met de mensen om je heen? Maar ja, wat is dat dan weer voor begrip? Geluk kan ik ook niet geven. Ik kan het iemand wensen, maar ik kan het niet iemand geven. Dat gaat boven mijn macht. Maar misschien zijn er wel andere dingen die ik mensen wel kan geven. Waarmee ik kan bijdragen aan het welbevinden van iemand. En die vraag die mag je denk ik ook rustig stellen aan het begin van het jaar. Van wat kan ik nou doen het komende jaar om er ook echt iets te doen van de mensen? Hoe kan ik heel dichtbij mensen komen? Hoe kan ik wat voor ze betekenen? Hoe kan ik bijdragen, zoals ik net ook zei, bijdragen aan hun welbevinden? Ja, niet door middel van een wens, maar heel concreet, heel praktisch. En ik denk ook dat daar voor ons als christenen een grote rol bij weggelegd is. We zijn navolgers van Christus. Christus heeft veel dingen gedaan, hij heeft op deze aarde gelopen, hij heeft zijn voetstappen hier achtergelaten. En wij mogen onze kleine voetjes mogen wij in zijn voetstappen zetten. We mogen iets proberen te laten zien van wat hij gedaan heeft. Dat mogen wij ook proberen. Ja. Dat mag je vooral doen wanneer je ook zelf ervaren hebt wat genade is. Als je vanuit de genade van God mag leven, als je vanuit jezelf mag ervaren wat de liefde van God is, dan wil je niet anders dan dat ook doorgeven. Dat zei Bonhoeffer ook. Bonhoeffer zei ook van de genade van God, die dwingt je eigenlijk tot navolging. Als je die genade van God voelt in je eigen leven. Als je weet waar je zelf vandaan komt en wie je mag zijn door die genade van God. Dan wil je niet anders dan Jezus navolgen. Dan dat ook er voor anderen kan zijn. En dat je daar ook iets van mag laten zien. Dat je het mag weerspiegelen. Dan gun je mensen geen kortstondig aards geluk. Maar eeuwigdurend geluk. Via die genade. Maar laat dat nou maar uw voornemen zijn, dat u op deze manier Jezus wil navolgen. En ik denk dat dat zeker geen overbodige luxe is in de wereld waarin we op dit moment leven. Een wereld die er weinig beter, misschien wel slechter aan toe is dan zo'n 3000 jaar geleden in de geschiedenis die we net gelezen hebben van Lot. Lot woonde in Sodom. En die stad, die krijgt twee bezoekers. Twee engelen. De bezoekers, of de mensen van de stad, die wisten dat natuurlijk niet. Voor hen waren het gewoon bezoekers. En die twee bezoekers, die komen naar de stad. En Lot, die zit daar. En Lot, die haalt deze bezoekers naar zich toe. Hij haalt ze in huis. Nou, ik ga niet het hele verhaal verhalen. We hebben dat net gelezen. Maar misschien heeft u wel iets gevoeld toen ik het net las. Of toen u het meelas. Je voelt de walging van dit verhaal. Je voelt die macht van de menigte. Alle remmen los. Afschuwelijk. En die engelen hebben ook al heel snel genoeg gezien om het oordeel van de Heer te voltrekken. Vernietiging om de zonde. De roep van de zonde van Sodom is te groot. Staat iets verderop in vers 12. De roep van de zonde is te groot. God kan er niet meer tegen. Het is klaar, het is uit. Maar wat is dan die zonde van Sodom? Waarom moest Sodom nu vernietigd worden? Nou, op grond van wat we nu hebben gelezen, wordt er nog wel eens gezegd dat de zonde van Sodom, dat dat de homoseksualiteit was. Het woord sodomie, wat daarmee te maken heeft, is ook afgeleid van het woord Sodom. Maar daar gaat het hier niet om. Ik hoop dat u dat ook aanvoelt. Daar gaat het hier helemaal niet om. Dit gaat om heel wat anders. Dit gaat om onrecht. Het gaat om geweld. Het gaat om respectloos handelen. Het gaat om geen respect hebben voor een ander schepsel. Daar gaat het hier om. En als we nog wat dieper willen bekijken van wat nou die zonde van Sodom is, dan kunnen twee profeten, Jesaja en Ezechiël, daar wel wat meer licht op werpen. Jesaja die vergelijkt gelijk in het eerste hoofdstuk al van dat boek de Israëlieten met de bevolking van Sodom en Gomorra. Zelfs, hij zegt, jullie zijn de leiders van Sodom. Met andere woorden, jullie lopen voorop, jullie zijn geen haar beter, integendeel, jullie lopen, zouden, als jullie in de tijd van Sodom geleefd zouden hebben, zouden jullie voorop gelopen hebben. Jullie aanbidden God, terwijl er bloed aan je hand kleeft, zegt Jesaja. Jullie aanbidden God, terwijl je misdadig leeft. Jullie aanbidden God, terwijl je vooral geen bescherming biedt aan de meest kwetsbaren. Aan de wezen en aan de weduwe. Dat is de zonde van Sodom. En Ezechiël, die maakt er ook heel duidelijk. In Ezechiël 16, vers 48 en 49. Dan mag Ezechiël namens God zeggen. Zowaar ik leef, spreekt de Heere. Sodom, uw zuster, zij en haar dochters hebben niet zo gedaan als u en uw dochters gedaan hebben. Met andere woorden, we hebben het hier over Israël, over Jeruzalem. Jullie zijn nog erger dan Sodom. En maar wat hebben ze dan in Sodom gedaan? Nou zegt Ezechiël, zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust. De hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet. Dezelfde dingen die Jesaja noemt, de trots van de mens. Het geen zicht hebben op de kwetsbare. Dat is de zonde van Sodom. Ze verhieven zich in hun hoogmoed, in hun trots. Ze gaven zich over aan een comfortabel leven, waarvan ze rustig konden genieten in welvaart. En vooral niets doen voor de kwetsbaren. Nou, als je dan het woord sodomie al wil gebruiken in deze, vanuit dit verhaal, dan gaat dat wel wat verder dan het waar wij het voor gebruiken. En dan heb je het over geweld, over onverschilligheid. Dan heb je het over wegkijken. Wegkijken van degene die het echt nodig hebben. Wezen en weduwen. En daarbij alle andere kwetsbaren aan hun lot overlaten. En wel hypocriet zeggen dat je God aanbidt. Dat zijn harde woorden. Maar ja, dat gaat over 3000 jaar geleden. Dat gaat toch niet over ons, of wel? Nou, er is niets nieuws over de zon. Ik denk ook dat ik er geen woorden aan vuil hoef te maken. Het is helder. U ziet het, ik zie het. Eigenlijk kijken we, als we dit verhaal lezen uit Genesis 19, gewoon in een spiegel waarin we de westerse wereld zien. En je kunt zeggen, dat is heel zwartgallig, dat is heel negatief. Maar ik kan er niet veel anders van maken. Ik denk ook dat het realiteit is. Dit is wel de wereld waarin we leven. En je ziet ook door de geschiedenis heen dat er absoluut ook van meer van zulke periodes geweest zijn. Maar ook nu leven we in zo'n tijd waarin het onderscheid tussen de winnaars en de verliezers steeds groter wordt. Het onderscheid tussen arm en rijk steeds groter wordt. Waarin er steeds meer kloven ontstaan tussen groepen mensen onderling. En we van elkaar wegkijken op allerlei gebieden. We kijken niet meer naar elkaar toe, maar we draaien ons om. We draaien elkaar de rug toe. De zonde van Sodom. En we leven in een wereld, in een omgeving, waarin God in de Bijbel, we hebben daar nu voorbeelden van gezien, waarvan God zegt, maar dit wil ik niet. Dit vernietig ik. Of ik straf dit. Op een harde wijze. In zo'n tijd leven wij. En in zo'n tijd, in zo'n wereld wensen wij elkaar gelukkig nieuwjaar. Maar zoals ik net ook al aangaf, zit dat geluk dan ook niet in het kortstondige. Maar dat zit er vooral in wat wij dan mensen kunnen geven als navolgers van Christus. Onze houding mag haak staan op de houding die we in de wereld zien. Wij mogen ons omdraaien. Wij mogen ons ja, omdraaien, met ons gezicht weer naar de kwetsbare mensen toestaan. We worden als mensen in het eerste gedeelte van de Bijbel ook genoemd als het evenbeeld van God. Dat vraagt wat van ons. En dat is ook precies de levensinstelling die Jezus ons wil leren. Hij heeft het laten zien door het ons voor te leven. Maar hij heeft het ook ons geleerd door de woorden die hij sprak. En de zaligsprekingen zijn daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het is een tekst die ons anders leert kijken. En waar wij als maatschappij de sterke mens, de succesvolle mens feliciteren, daar prijst Jezus juist de armen gelukkig. De armen van geest. De bedroefde. Hele andere kijk. Daar zit het geluk in. De zaligsprekingen worden ook wel het lied van het geluk genoemd. Geluk is wat anders dan succes. Ja, en bij die zaligsprekingen daar gaat het erom dat je je niet bij die algemeen geaccepteerde gang van zaken neerlegt, maar dat je vanuit die innerlijke bewogenheid die je mag hebben, dat je daarom bekommert om die ander. En dat je niet alleen aan het geluk van die ander bijdraagt, maar het mooie van de zaligsprekingen is ook dat het over jouw geluk gaat. Want we lezen het aan het begin van elke zaligspreking. Zalig zijn zij. Of als je een andere vertaling hebt, gelukkig zijn zij. Of het echte geluk heb je. Maar al die vertalingen doen eigenlijk tekort aan de betekenis van het woord wat in de grondtekst staat. Dat is makarioi. En dat woord dat slaat op God zelf, maar dat slaat ook op mensen in hun positie als erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Jezus zegt dus eigenlijk bij al die zaligsprekingen van je bent in een positie als erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Daar zit het echt geluk, dat je erfgenaam mag weten van het koninkrijk der hemelen, over gelukkig zijn gesproken. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat het bij die zaligsprekingen wel om het hele pakket gaat. Je kunt er niet zomaar eentje uitpikken. Het is hetzelfde als bij de vrucht van de geest. Wordt wel eens vaker genoemd het voorbeeld van een mandarijntje wat allemaal verschillende vruchtpadjes heeft. Zo is dat ook bij de vrucht van de geest. Maar het is samen één vrucht. En dat is hier ook. Al die zaligsprekingen horen bij elkaar. Het is één gebeuren. Het zit allemaal in die ene mens. Het gaat niet om verschillende mensen met ieder zijn eigen eigenschap. Maar het gaat over u, het gaat over jou, het gaat over mij. En al die eigenschappen mogen in ons zitten. Nou, dat is best wel groot. Dat is best wel schrikken ook, denk ik. Want dat is nogal wat. Dat maakt het er niet makkelijker op. Ik ga heel kort in op die zaligsprekingen zelf. De eerste drie zaligsprekingen die gaan over onze houding ten opzichte van God. En die eerste drie, ik zal ze even voor de zekerheid even snel voorlezen. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn zij die treuren en zalig zijn de zachtmoedigen. Die drie die gaan over onze houding ten opzichte van God. En die leiden samen naar de vierde. Naar het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is eigenlijk zeg maar de sleutelzaligspreking, die vierde. De gerechtigheid van God, Gods gerechtigheid. En die eerste drie, die leiden dus naar jouw honger en dorst, naar die gerechtigheid van God. En dan die andere zaligsprekingen die erachter aankomen, die hebben te maken met onze houding ten opzichte van onze medemens en onze omgeving. Dus vanuit die honger en dorst naar Gods gerechtigheid kan je honger gestild worden en je dorst gelest worden als je die andere zaligsprekingen in praktijk probeert te brengen. Nou ja, dan kun je zeggen, ja, dat is wel heel veel, dat is eigenlijk niet haalbaar. Dat is niet haalbaar, dat is zo groot. Moet ik dat doen? Dat kan ik niet. En dat klopt, dat kunnen wij ook niet. Maar Godzijdank hoeven wij dat ook niet. Het komt niet vanuit ons. Want dan kom ik weer bij die eerste drie zaligsprekingen. Want wij zijn arm van geest. En ook daar ik moet een paar keer naar de grondtekst verwijzen. Daar staat in de grondtekst, wij zijn bedelaars. Wij beseffen dat we niets hebben. En wij beseffen alleen maar dat we onze handen kunnen ophouden om die te laten vullen door God. Wij hebben niets vanuit onszelf. Zalig zijn de bedelaars, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Je handen worden gevuld als je beseft dat je zelf niks hebt. En zalig zij die treuren. En daarbij gaat het om de diepe droefenis die te maken heeft met de eigen onmacht ten opzichte van de zonde. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn zij die verdriet hebben omdat ze onmachtig zijn in de zonde. En we zullen vertroost worden omdat Jezus die onmacht doorbroken heeft. En zalig de zachtmoedigen, niet de hoogmoedigen. Nee, de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dus vanuit dat onvermogen, vanuit die lege handen, vanuit dat verdriet, onze onmacht naar de zonde toe en vanuit onze zachtmoedigheid staan wij vol in de genade van God. Hongeren en dorsten wij naar de gerechtigheid. En dan kunnen we met vallen en opstaan uiting geven aan de zorg voor onze naasten en onze omgeving. Dan kunnen wij barmhartig zijn. Dan kunnen we rein van hart zijn. Dan kunnen we vredestichter zijn. Vervolging ondergaan, smaad ondergaan. En ons loon zal groot zijn in de hemel. Geen groot loon voor al het werk, voor al het goede wat jij gedaan hebt. Nee, want dan zou je zomaar op jezelf kunnen gaan beroemen. Nee, maar ook hier staat een schadeloosstelling voor het ondervonden leed. Alles wat je hier op aarde mist, zal in de hemel meer dan worden goed gemaakt. Hoe mooi is dat? En zo laten die woorden in de zaligspreking van Jezus onze blikrichting veranderen. En we worden uitgedaagd, uitgenodigd om niet als eerste te kijken naar degene die sowieso al in de aandacht staan, maar juist naar degene die daar buiten vallen. En Jezus die vraagt ons om mee te kijken, om ons hoofd te draaien, om te kijken naar die mensen. Niet omdat ze zo te beklagen zijn, maar omdat het ook mensen zijn. Omdat het onze broeders en zusters zijn. En wij hebben lief, omdat God lief heeft. God heeft alle mensen lief. En zo mogen wij dan ook onze aandacht hebben voor de mensen die dat zo nodig hebben. We zien dat ook al iets bij Lot. Uit de geschiedenis die we lazen komt daar iets in naar voren. En zeker, het is ongeveer 1000 jaar voordat Jezus die zaligspreking heeft uitgesproken. Maar toch zien we hier al iets van, ja, er iets van doorschemeren. In de eerste plaats hoe Lot de bezoekers die naar de stad toekomen overhaalt om bij hem te overnachten. Zeker was er goed gebruik in het Midden-Oosten dat je bezoekers naar binnen haalde, dat je ze bij je liet overnachten, dat je ze een maaltijd gaf. Maar Lot drong er wel heel sterk bij op aan. Hij had ook kunnen zeggen, nou prima mannen, jullie zeggen dat je op het plein wil slapen. Prima, ik heb het gevraagd, ga maar liggen, breng je wat eten en het is goed. Nee, hij blijft doorvragen en hij wil die mannen in huis. Hij is gastvrij, hij ziet om naar de naaste, terwijl hij ze helemaal niet kende. Maar het wordt nog duidelijker wanneer de mannen van de stad, van jong tot oud, alle mannen staat er, als ze om de uitlevering van die bezoekers komen vragen. En ze willen ze verkrachten. En Lot, die gaat naar buiten. Lot komt op voor degene die bij hem onderdak hebben gevonden. Mannen die hij niet kent, maar wel mannen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. In vers 8 zegt Lot, deze mannen zitten onder de bescherming van mijn dak. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zijn eigen dochters aanbiedt aan die op lust gerichte menigte van mannen. Zijn dochters zouden het niet overleefd hebben. Zo ver gaat hij, want deze mannen, zij hebben leven onder de bescherming van mijn dak. Nou, twee dingen daarover. Natuurlijk konden die mannen zichzelf prima redden, het waren engelen. Dat zien we later ook wel in de geschiedenis, wanneer ze de menigte met blindheid slaan. Ze hadden Lots hulp echt niet nodig. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hier wat Lot doet. Het gaat erom dat Lot zijn verantwoordelijkheid neemt aan de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die op hem rekenen. En het tweede is dat mij dit wel heel sterk doet denken aan de liefde die God laat zien aan degene die bij hem onderdak zijn. En ook wij mogen bij hem wonen. We mogen bij hem schuilen. Overnachten. We mogen ons heil bij God zoeken. Terwijl de menigte buiten om onze uitlevering vraagt. Om ons mee te sleuren in geweld, in lust, in eigen plezier. Want dat is een beroep wat de wereld ook op ons doet. Dat we daarin meegaan. Maar God die komt als het ware naar buiten. En wij zijn onder zijn dak. Maar God komt naar buiten. En net als Lot, als we dat zien bij Lot, zegt God, hier heb je mijn eigen zoon. En die heeft het niet overleefd. Die is gekruisigd. Zodat wij de bescherming onder Gods dak konden ervaren. Ja, dat mogen wij ook uitstralen. Wij mogen laten zien dat wanneer je bij God onder dak bent, dat je veilig bent. En wij mogen dat ook in praktijk brengen. Dat wanneer je bij ons, aan onze zorgen bent toevertrouwd, dat je veilig bent, dat we voor je opkomen. Met al onze lek en gebrek. En dat is de zaligsprekingen in praktijk brengen. Nou, als u nog geen goede voornemens heeft voor dit jaar, laat het dan dit zijn. Dat we op die manier in het leven willen staan. Dat we op deze manier in de wereld zitten, willen staan. Dat mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, daar ook op echt kunnen rekenen. En dan hebben we een gelukkig nieuwjaar. Een echt gelukkig nieuwjaar. Amen. We gaan daar een lied over zingen, Johan de Heer 166, Johan de Heer 166, versen 1, 2 en 3. Grijp toch de kansen door God u gegeven, want dit geeft ons ook kansen op allerlei manieren.
Amen. Voorbeden met de voorgaan. Ik noem wat onderwerpen. Wij willen bidden voor Lutje van der Weijden. Ze is na een val in huis, heeft ze haar ruggenwervel gebroken en ze is opgenomen in het verpleeghuis in Kampen. En we willen voorbeden doen voor een herstel. Wij willen ook bidden voor Talita van der Velde. Zij is op oudejaarsdag opgenomen in het ziekenhuis. Ze vraagt voorbeden dat God haar wil beschermen en wij willen voor haar bidden, voor haar ouders en voor haar verdere broer en zussen. We willen danken voor Monnes en Bea Vlieger die hun 40-jarig huwelijk mochten beleven. En uit de lijst van langdurige zieken willen we denken aan Jeroen van Tongeren en Ilse Viergever. Ja, Vader in de hemel, we willen eerst danken voor deze boodschap. Heer, dat we mogen omzien naar elkaar. Dat we een verantwoordelijkheid hebben voor mensen die wij kennen. En mensen die behoefte hebben aan zorg, aan aandacht. Daarom doen we voorbeden voor Lutje van der Weijden. Heer, we bidden voor herstel na haar val. Wilt u de helpen met het revalideren? En Talita van der Velde. Heer, ze vraagt om bescherming. Bescherming om weer kracht op te doen. Bescherming in wat haar is overkomen. Ze vraagt om kracht. Wilt u haar daarbij helpen? En dat vragen we ook voor haar ouders en haar broer en zussen. Heer, bid voor het hele gezin. Wilt u hun kracht geven? En we willen danken voor het 40-jarig huwelijk van Monnes en Bea Vlieger. Die de bloemengroet krijgen. Heer, wilt u hen ook doen ervaren dat u in hun huwelijk aanwezig is. En we denken aan de langdurige zieke, Jeroen van Tongeren. Die langdurig ziek is en wij willen voorbeden doen. Voor kracht, voor hulp. Wilt u hem nabij zijn? En we denken aan Ilse. Ilse Viergever, ook voor haar willen we bidden. Voor hulp en kracht in de langdurige zieke. Heer, gedenk ze zo en bemoedig ze en dat onze voorbeden hun daarbij kan helpen, hun kracht kan geven. Zo willen we dat vragen, niet zoals wij het willen, maar zoals u het wil. Amen. Ja, de aankondiging van de collecte, dat kan alleen digitaal. U kunt het doen via de Skippio-app, via de Gift-app of via de Rabo. Er zijn twee collectes. De eerste is voor de gemeente en de tweede collecte is voor de diaconie. En het zingen wordt vervolgd door Johan de Heer 256, tel uw zegeningen.
Heren, bedankt. Heerlijk, hè, om zo te zingen.
Heerlijk.
Ja, mooi. En Henk ook bedankt voor de begeleiding. Techniek bedankt. Iedereen bedankt die deze dienst mogelijk heeft gemaakt. En ik hoop dat u thuis ook toch bemoedigd mag worden door deze dienst. En dat u ook zo goed op pad mag gaan voor het komende jaar. En ik wil u ik wil een zegen uitspreken. Ik mag hem uitspreken, maar het is een zegen van God. Een zegen uit Romeinen 15. Een zegen over de hoop. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Tot slot zingen we ook nog het laatste vers van Johannes 2:56.